Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2/3 tienden mee, kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag, 10 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag Thijs Sonneveld en een rondje langs de velden. Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
Met permissie, ik begin even als zelfbenoemde voorzitter van de fanclub van Ellen van Dijk. Ze is terug en ze wint de eerste tijdrit die ze rijdt.
Dat is wel best wel indrukwekkend, hè?
Ja, toch?
Ja, vind ik ook wel. Ja, meteen ook erbij zeggen dat het niet de grootste wedstrijd was en niet de grootste tegenstand. Maar winnen is winnen.
Ja, winnen is winnen, dus dat vind ik ook.
Ja, en stiekem speelt ook nog wel mee dat er dit jaar Olympische Spelen zijn. En dat Nederland daar niet oneindig veel plaatsen heeft om tijdrijders naartoe te sturen. Dus op de achtergrond speelt dat wel mee. Dat Van Dijk moet wel snel laten zien dat ze weer goed is en dat ze echt meedoet voor die plekken. Ja. Want dat wordt wel een strijd. En dat is ook nog best wel moeilijk om daar keuzes in te maken. Want zoveel tijdritten rijden, die rijdt dus niet tegen elkaar.
Nee, het is moeilijk om een keuze te maken. Maar het is inderdaad ook moeilijk om jezelf te laten zien. Want er zijn er gewoon ook niet zo heel veel dit seizoen. Ellen van Dijk vertelde in de podcast 2 dagen geleden dat ze allemaal rijdt om maar zoveel mogelijk te rijden.
Ja, dat klopt. Nee, ja, maar je ziet in de mannenpeloton dat er best wel veel tijdritten zijn. En dat zoals in Tirreno of zo zit dan een tijdrit. Maar dat is in het vrouwenpeloton echt nog wel een klein beetje anders. Dus Van Dijk rijdt niet voor niks de Vuelta Extremadura. En wint daar de tijdrit. Algemeen klassement wordt daar trouwens gewonnen door Nederlandse. Ja. Marielle Meijering.
Van Movistar.
Vorig jaar nog. Gaf ze nog. Dit moet ik het even goed gaan zeggen. Ze was lerares of hoogleraar, moet ik zeggen. Kijk hoor. En dan moet ik het goed zeggen. Finance en Economics.
Hoogleraar?
Op de... ja, die was gewoon... Die is pas echt... Die heeft gewoon jarenlang als amateur in rondgereden. En die... ik denk dat ook op aanraden van Annemiek van Vleuten hebben ze daar bij Movistar opgepikt. Ik weet vorig jaar bij een kleinere ploeg. En is... Ja. Potverdriet. Waar heb ik dat net opgezocht? Hoogleraar.
Helemaal voorbereid.
Ik vind dat namelijk tof. Ja, ik vind dat namelijk tof. Dat iemand, universiteitsdocenten, dat was ze. Finance en Economics, ja, in Groningen.
In Groningen.
Okay. Best wel tof, toch? Ja, dat ze dan gewoon door in de World Tour ploeg wordt opgenomen. En dat ze dan dus gewoon die hele ronde daar wint.
Ja, zoals je zei, niet de meest sterk bezette, maar ja, als dit het verhaal is, toch, dan wordt het alleen maar opmerkelijker.
9e in de UAE Tour, dat is de World Tour, 31 in Strade Bianche, eerste in Vuelta Extremadura. Vind ik nice, vind ik leuk, dat soort verhalen. Ze is ook gewoon al 28, al tussen aanhalingstekens, maar toch.
Ja, wat een goed verhaal.
Twee jaar geleden rijdend voor Multum Accountants Ladies Cycling Teams. Wie kent ze niet?
Nee, exact. Geboren in dus Stadskanaal.
Ik vind dat al tof. Vind ik leuke verhalen.
Ja, zeker. Zeker.
Maar Van Dijk, goed. Ja, leuk.
Ja.
Leuk dat we zo'n telefoon hadden. En leuk dat ze meteen wint.
Ja. Blijven even bij de vrouwen. Want de Ronde van Drenthe, ondanks alles, toch nog een Ronde van Drenthe thuis.
Ja, alleen voor vrouwen, niet meer voor mannen.
Nee.
En
aangepast, geen finish in Hogeveen.
Precies, finish op de Vanberg. Wiebes won de afgelopen 3 jaar en won dit jaar dus gewoon weer. En bij de vrouwen is dat echt, ja, dat is een grote wedstrijd, World Tour wedstrijd. Dus ik vind het ook echt logisch dat de vrouwen daar voorrang krijgen boven de mannen. En ja, maar tegelijkertijd is het wel echt wel treurig dat de Ronde van Drenthe voor mannen gewoon dit jaar niet wordt verreden. En dat is te wijten aan, nou, met name aan politiebegeleiding of het gebrek eraan. En dat het steeds moeilijker wordt om dit soort wedstrijden te organiseren. En de Ronde van Drenthe voor vrouwen staat dus ook onder druk voor de komende jaren. Maar goed, dit jaar dus geen Ronde van Drenthe voor mannen. Ik heb een paar jaar geleden nog gereden trouwens, Ronde van Drenthe voor mannen.
En?
In 2016 deed ik een paar wedstrijdjes mee voor Paul-Kantoor Valkenburg. En dat was toen de, uit mijn hoofd, de 55ste Ronde van Drenthe. En dat was, toen werd ik dus 55ste. En degene die 55ste werd, die krijgt een tv. Ik eindigde gewoon in de buik van het peloton. Dat
heb jij weer?
Totaal geen idee dat ik... Heb ik weer, ja. Dus ja, als het de Ronde van Drenthe is, denk ik toch altijd... Ja, ik zit gewoon al jaren te kijken naar tv die ik won in de Ronde van Drenthe.
Oh, je gebruikt hem ook? Het is een zo goed exemplaar, ja, dat hij nog altijd staat en functioneert.
Ja. Top tv.
We hebben veel uitslagen. We doen even een rondje langs de velden. Wat wil je? Eerst Italië of eerst Parijs? Eerst Italië maar, hè?
Ja. Ja. Eerst even Tirreno.
Tirreno Adriatico. Wat natuurlijk een schitterende wedstrijd is. Volledig gedomineerd door Jonas Vingegaard.
Zo, hoe is die aan het seizoen begonnen, hè? Ja. Ja, die heeft, dit is het wedstrijdje verplassen waar ik het van de week ook een keer over had. Weet je, ja. Je hebt Pogacar, die begint aan de Strade Bianca en die heeft dan je Vingegaard gezien. Showtjes zien geven in de Gran Camino. Ja, en dan moet Pogacar en dan moet hij natuurlijk ook weer van heel ver en van iedereen verpulveren. En dan is Vingegaard weer aan de beurt en die rijdt dan in Tirreno en... Ja, die wachten ze ook gewoon niet op de laatste klim of op het laatste stukje of weet ik veel wat. Het moet gewoon dan de hele tijd van heel ver en iedereen vernietigen. En ja, wat die deed in de vijfde rit op vrijdag. Door echt wel heel ver van de finish gewoon al aan te gaan. En iedereen zoek te rijden. Dat was gewoon iedereen zoek rijden.
Ja.
En dat waren niet de minste. Ayuso, Hindley, O'Connor, Arisman was echt goed. Del Toro was ook echt goed. Pitcock, dat je al dat soort gasten die werden gewoon echt weggeblazen. En met het gemak waarmee die gast even in de rondte rijdt. En dan zaterdag, ja, nog eventjes 2 keer, nog even makkelijk overdoen. Gewoon even zo heel makkelijk wegrijden, laatste stukje. Tom, 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 tom. Ja, dan heb je toch eigenlijk nog wel meer zin in dat die gasten gewoon tegen elkaar rijden, toch? Pogacar, Vingegaard.
Nou ja, dat had ik ook wel. Maar ook wel in dit soort wedstrijden. Dat je denkt, ja, tuurlijk is het leuk om je in de Tour te zien. Maar de Tour is natuurlijk zo'n ander spel. Dit is toch wat individueler of zo, lijkt het vaak. Visma met een geweldige ploeg aan het rijden was.
Ja, dat zeg je nou wel. Maar er staan er 2, misschien 3 aan de... In de trainers stonden er 2 of 3 uit die ploeg aan de start. Die ook in de Tour gaan starten. Waarschijnlijk alleen maar Vingegaard en Van Baarle. Dus ja, hoe goed, dat kun je wel zeggen, heel goed, dat is een hele geweldige ploeg. Ja, het is een geweldige ploeg, maar dat kan echt nog een stuk beter.
Nee, zeker. Maar het was wel een geweldige ploeg. En ze reden er wel voor.
Ja.
Kruiswijk reed geweldig.
Die reed goed, hè?
Ja.
Ja, maar het is sowieso een beetje onderschat. Afgelopen jaar reed hij ook wel echt goed. En was hij elke keer, zeker in de Tour en in de weken daarvoor, ook wel echt heel goed. En... werd hij of ziek of viel die in de Tour dat hij nog uitviel? Zij zei van de week bij ons in de krant ook in een interview dat een van zijn doelen dit jaar was om de Tour uit te rijden. Niet de Tour winnen met Vingegaard, maar dat hij zelf ook eens een keer gewoon...
Parijs binnen.
Nu in Parijs aankomt. Ja, we rijden dit jaar de Parijs niet binnen, want nee. We rijden niet eens binnen. maar je snapt wel goed wat hij daarmee bedoelt, weet je wel. Ja, hij heeft daar... de laatste keer was hij bij het feestje en hing zijn schouder eraan als een kapotte vlerk. En werd hij wel ingevlogen voor het feestje, maar lag hij de 16e rit wel gewoon op de grond en was hij eruit. Ja. Ik snap wel goed dat je dan toch wel een beetje kattengevoel hebt elke keer dat je niet afgemaakt met de ploeg. Dus, maar goed, die gast staat goed. Daar gaan ze de Tour ook veel aan hebben op deze manier.
Maar de selectie wordt later gemaakt, denk ik. Maar hij staat er wel op voor de voorselectie?
Ja, volgens mij wel. Ja.
Of zeg je, ja, als hij zo rijdt, neem hem dan gewoon mee?
Ja.
Nou, doe eens.
Nou ja, goed. Je krijgt natuurlijk een paar gasten die gaan naar de Giro, staat al vast. Van Aert, Kooi, Uiterhoeks, Kelderman volgens mij ook.
Ja.
Die ook hartstikke goed reed, hè? In Parijs-Nice.
Zeker.
Beetje, ja, je vergeet het bijna elke keer, maar het is weer gewoon doodnormaal dat hij weer in top 10 rijdt. Ja. Hij blijft vinkjes zetten, of hij blijft streepjes zetten achter zijn top 10 klasseringen zonder World Tour overwinning. Maar ja, als je daar jongens als Jurgensen zullen er waarschijnlijk, die zal ongetwijfeld ook in die tourploeg zitten straks. En dan heb je nog een paar jongens nodig die ze op het vlak echt uit de wind houden. Van Baarle. Ben je al een heel ente. Dus dan gaat het echt maar om die laatste paar plekjes. Ik denk wel dat Kruiswijk en Kuus natuurlijk.
Ja.
Dat die zeker bergop Van Vingegaard het langst moeten bijstaan.
Oké, nou het zou leuk zijn. Ja. Nog een Nederlandse toevoeging in de tourploeg.
Opmaken voor 3 weken in de La Grande Bloek. Wie die in de voorselect zitten, Sepp Kuss. Matteo Jurgensen, Christophe Laporte, Thies Benoot, Dylan van Baarle, Jan Tratnik, Steven Kruiswijk en Jonas Vingegaard.
Okay.
Dus ja. Kruiswijk zit er, als hij er zo rijdt zoals nu zit, dan, en hij zit al in de voorselectie, dan gaat hij daar niet uit.
Nee. Oké, okay. Nou. Dat zou mooi zijn. Welke conclusie trek je na Tirreno, als je kijkt naar Vingegaard ten opzichte van de rest?
Afschuwelijk goed. Afschuwelijk goed. Ik vind het wel leuk dat er daarachter een paar jonge jongens wel echt aan de deur kloppen. Dat die er echt bijna zijn. Zo'n Isaac Del Toro vind ik echt een enorme... Ja, die gast staat echt belachelijk hard. Dat is gewoon eerstejaars prof, hè. Natuurlijk kan je zeggen, ja, afgelopen jaar reed hij ook op hoog niveau. Maar ja, die reed gewoon soms rond voor een clubploegen. Voor de afgelopen jaren. Die won vorig jaar Tour de l'Avenir best wel. Ja, dat was al best wel verrassend. En die is nu gewoon eigenlijk op World Tour niveau, hoort hij gewoon bij de beste renners.
Ja.
En die rijdt wel echt heel, heel hard. Dus UAE heeft wel een veel betere selectie eigenlijk nog dan de afgelopen jaren. Zeker omdat ze een paar jonge gasten erbij hebben. Ze hebben zo'n Pollet erbij. Dat is echt wel een verbetering. Ja, die Del Toro is gewoon een fantastisch goede renner. Dus ja, UAE wordt dan dus in Tirreno worden ze tweede met Ayuso en vierde met Del Toro. Ja, als je daar nog Pogacar bij zet, dan heb je natuurlijk wel echt een fantastische ploeg.
Ja.
Dus het wordt wel weer... Ja, goed. Dit is natuurlijk een beetje het verhaal van de afgelopen jaren in het wielrennen. Dat wielrennen steeds meer een spel wordt van een heel beperkt aantal ploegen. En als je dan toch meteen even overstapt naar... Ja, maar ja, goed. Je hebt natuurlijk ook nog heus wel de Bora's. En er zitten heus nog een paar ploegen die er dichtbij zitten. En die af en toe echt wel meedoen. Door je kan. Bora doet echt wel af en toe mee. Evenepoel doet mee. Af en toe met Quickstep. Maar het is niet zo structureel en zo breed. Met zoveel renners als bij UAE en bij Visma. Die trekken nu toch wel heel veel talent. En heel veel kwaliteit naar zich toe. En. Als je dan zo'n Jurgensen ziet rijden in Parijs-Nice. En je vergelijkt dat vorig jaar met hoe die rondreed van Movistar. Kon iedereen zien dat het een goede renner was. Hè? Ja. En iedereen zag dat die, weet je, als jij als renner van Movistar in de Kasseienkoersen uitblinkt. En uitblinkt in het Hooggebergte. Dan weet je dat het erin zit.
Ja,
dat je dus alles in huis hebt om nog de laatste stap naar de top te maken. Maar het is wel heel typisch dat het dan weer... Je gaat naar Visma en hij staat er gewoon meteen. En hij zei ook na afloop in het interview... Ze vroegen ze, wat is er veranderd? Wat is er anders tussen Movistar en Visma? En zei hij, ja, everything, every little detail. En ja, we hebben dat vorig jaar ook wel eens over gehad... dat hij gewoon bij Movistar moest hij zijn eigen hoogtestages betalen. En deed hij zelf windtunneltesten. En ja, weet je... Je kunt er lang of kort over praten, maar dat is gewoon... Dat is gewoon zo'n enorm verschil.
Ja, er is een enorm gat wat in elke koers tot de uiting komt.
Ja.
En dat blijkt wel.
Gewoon in begeleiding. Ja, als jij zorgt dat die gasten moet... Hij moest dat dus allemaal zelf regelen. Hij moest het allemaal zelf uitvogelen. En had daar minimale begeleiding in. En natuurlijk, Movistar is ook een World Tour ploeg. Word je ook aan heel veel kanten word je wel goed begeleid. Maar je moet heel veel dingen zelf doen. En ik denk dat Van Vleuten dat bij de vrouwen ook deed. Maar die wist heel goed wat ze nodig had. En die had zelf haar eigen begeleiding met Louis de la Haye bijvoorbeeld geregeld. Dus die had heel erg zelf een teamje van mensen om zich heen. Waarvan ze precies wist, oké, dit heb ik nodig, dit heb ik nodig, dit heb ik nodig. Ik heb die mensen ervoor. En dan ga ik het zo doen. Maar dat werkt natuurlijk niet voor iedereen. En als jij, zoals Van Vleuten, als jij 6, 7, 38 bent. En je weet precies ondertussen welke mensen je om je heen wilt hebben. Dan is het echt wat anders dan als jij een jonge renner bent die uit Amerika komt. Die eigenlijk gewoon in een ploeg wordt een contract tekent. Waarbij er niet heel veel dingen voor je worden geregeld. Zo eerlijk moet het gewoon zijn. Bij Movistar worden gewoon niet heel veel dingen voor je geregeld. Tenzij je Alejandro Valverde heen.
Ja. Terwijl je zou denken dat dat wel gebeurt, hè?
Ja, je zou denken, ze rijden ook in de World Tour. Het is ook een grote ploeg. Er gaan ook miljoenen in om. Die hebben ook allemaal mensen in dienst die goed zijn in hun vakgebied. Maar het is toch ook wel vaak, voor hoeveel renners kun je hoogstages betalen? Voor hoeveel staf kun je overal naartoe meesturen? Hoeveel windtunneltesten kun je betalen? Hoe kun je je partners aanzetten om allerlei R&D te investeren in nieuwe projecten? Kijk naar die Giro-helm van Jumbo, van Visma. Het is natuurlijk een voorbeeld daarvan.
Ja,
ja, en als je dan zo'n renner die dat dus allemaal zelf wil, en dat is met Uiterbroek natuurlijk precies hetzelfde verhaal, weet je wel. Die zat bij Bora en die werd daar uitgelachen omdat hij te veel bezig was om zijn voedsel af te wegen. Ja, als die nu bij Visma komt, daar is het compleet normaal. En daar wordt het voor je gedaan. Weet je? Daar helpen ze je mee. In plaats van dat je het zelf moet gaan doen en dat je door je ploeggenoot wordt uitgelachen. En door de begeleiding van de ploeg. En dat is voor zo'n Jurgensen ook. Ja, die komt nu bij Movistar moest hij het allemaal, voor een heel groot deel moest hij dingen zelf doen. Die komt nu bij Visma. Ja, wordt het voor je gedaan? Ja, nee, ja, ik vind het niet gek dat je dan
harder
een stuk beter gaat rijden. Ja. En bij Roglic is het andersom. Ja, die gaat nu naar Bora. Ja, daar moeten ze dus nu. Daar lopen ze dus achter op Visma. Die gaan naar Bora. Dan moeten ze dus nu allemaal die dingen gaan doen die hij al die jaren al heeft gedaan bij Visma. Ja, dan moeten ze dat bij Bora nu ook allemaal versneld gaan invoeren. Ja, dat loop je wel gewoon normaal gesproken. Loop je daar iets op achter.
Maar dus maak je ook wel eens zorgen dat het verschil wel heel groot wordt?
Nou, soms wel. Ik vind het is. Ik denk dat een gezonde sport nodig heeft dat er veel fluctuaties zijn aan de top. Dus dat er veel teams zijn die de financiële middelen hebben, die visie hebben om in de top te kunnen concurreren. En dat zie je toch wel een beetje wegvallen de laatste jaren. Dat het maar een paar teams zijn die de boel domineren. En ja, dat zie ik niet heel snel anders worden. Misschien zo'n Bora als daar Red Bull bij komt en er komt een extra financiële injectie bij. En ze nemen de juiste mensen aan. Want dat is echt een hele belangrijke. Hè? Het is niet alleen maar geld. Bij UAE kunnen ze echt heel veel meer geld spenderen dan elders. Maar dat kunnen ze bij Ineos kunnen ze dat ook de afgelopen jaren. En die hebben echt stilgestaan.
Nee, dus het is echt een manier waarop je dat geld gebruikt.
Ja, precies. En het is natuurlijk niet voor niks. Kijk, zo'n Jurgensen. Dat is niet een onontdekt pareltje vorig jaar, weet je wel. Dat is wel heel knap dat Visma die gezien heeft. Nee, natuurlijk niet. Het hele peloton is achteraf gegaan. Ja. En dat is bij Isaac Del Toro ook. Ja, die wil ook het hele peloton hebben.
Ja, als wij Jurgensen dus hadden kunnen betalen, hadden we het ook gedaan.
Ja, maar zeker. Waarschijnlijk kan hij ook heel goed podcast opnemen als je hem begeleidt.
Ja.
Dus ja, dan is het ook gewoon, wat kun je hem bieden? Dus dat is niet alleen maar geld. En ik denk dat renners dat de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan doen. Die willen gewoon echt investeren in hun carrière. En die Jurgensen die zei vorig jaar, ik heb gewoon every penny I had, heb ik in mijn carrière gestoken. Dus hoogtestages, dat soort dingen, is gewoon fucking duur.
Ja.
Dus ja, dat hij dat vorig jaar wilde doen, dus gewoon het geld wat hij verdiende meteen terug investeren in zijn carrière. Ja, die gaat waarschijnlijk nu niet per se kiezen voor het team wat het meest betaalt. Hij wil kiezen voor het team waarvan hij denkt, ja, die gaan me het meeste vooruit helpen.
Ja, en het gelijk Sportief. Heeft hij aan zijn zijde.
Ja, meteen. Ja,
ja.
Ja, was natuurlijk al goed in dat. Dat was natuurlijk al fantastisch in dat eerste openingsweekend in Vlaanderen. Daar reed hij al als een straaljager en was hij heel goed in dienst van Aert. Ja, dan gaat hij door naar Parijs-Nice en dan komt er nog een beetje klimmersbenen bij. Ja, die heeft hij ook.
Ah, het was wel
Parijs-Nice ook
heel makkelijk, hè? Zag het eruit.
Het zag er wel makkelijk uit.
Ja.
Ja.
Dat vond ik echt wel indrukwekkend, ja.
ja, toch zie je wel waar ze beperkingen liggen. Dan weet je zo'n rit op de Mont Brouilly, die ene, geloof ik, de tweede of derde rit. Die rit die werd gewonnen door Buitrago. Dan moeten ze het laatste stukje, is het echt volle bak omhoog sprinten. En dan zie je dat je toch wel daar ja, iets van explosiviteit tekort komt. Hij moest ook een seconde of 4, 5 laten of zo op Evenepoel. Maar hij heeft denk ik maximaal geprofiteerd ook in Parijs-Nice van het feit dat hij niet de grote favoriet was.
Ja, ja, het is dus ook voor een deel een tactische overwinning.
Ja, hij was heel goed, hè. Hij was echt heel goed, want anders kan je de laatste dag ook niet Evenepoel volgen. Maar ja, ik denk dat het klassement was, werd voor een deel bepaald door de verregende ploegentijdrit en voor een ander deel door een paar tactische moves. En daar heeft Jurgensen gewoon echt perfect van geprofiteerd. Dus hij zag dat Roglic en Evenepoel vooral weer tegen elkaar aan het rijden waren. En heeft daar een moment gezien waarop hij dacht, oké, nu ben ik weg. En daar heeft Evenepoel denk ik wel achteraf helemaal. Maar op dat moment ook, ja, daar maakt hij wel een fout. Als je McNulty en Jurgensen samen laat wegrijden. Ja, dat zijn echt twee brommers. Daar kan je echt, daar moet je een miljard achteraan gaan trappen. Dat krijg je niet zomaar dicht. En die twee zijn ook nog eens vrienden van vroeger. Er staat echt een hele toffe foto op Twitter van Andy McGrath. Als je de tijd hebt, zoek hem op. Ik zal hem ook even retweeten.
Ja, doe even.
Ja, dat die twee, dat McNulty en Jurgensen met de Amerikaanse selectie op pad zijn. En McNulty ligt ergens te slapen, geloof ik. En Jurgensen maakt een foto met hem. Ja, dat is echt super grappig. 14-jarige jochies of zo'n, ja, gewoon 15, weet ik wel, 16 misschien. Gewoon echt nieuweling of junior die dan ergens op pad zijn.
Dus die vonden elkaar dood eenvoudig.
Ja, die rijden gewoon vol door natuurlijk. Ja, en dat McNulty de laatste dag er tussenuit valt, zag je wel een beetje aankomen. Maar Jurgensen was de laatste dag ook gewoon bijna net zo goed als Evenepoel. Hij is gewoon net iets minder explosief. En Evenepoel heeft dus dan ook niet de extra superpower om dan gewoon iedereen al zo uit het wiel te blazen. Dat vond ik toch ook nog wel. Ik had wel gedacht dat die Jurgensen misschien wel ergens op afstand zou kunnen zetten, maar dat lukte hem niet. Dus dan zie je wel dat Jurgensen dan wel echt wel extreem goed was.
Ja, hij probeerde het ook niet echt meer op het laatst natuurlijk. Hè. Toen ze met z'n tweeën waren, toen dacht hij oké, nou, dit is wat het is. Op dat ja, hele steile kilometertje had hij het ook niet.
Ik denk dat hij dat wel snel had gevoeld, dat hij niet in staat was om Jurgensen eraf te rijden. En dan is het ook denk ik wel verleidelijk voor Evenepoel om dan te denken, oké, ja, dan win ik de rit. Als je niet aanvalt daar, dat klinkt gek hè, maar als je niet aanvalt op die steile kilometer, dan win je eerder de rit, als je niet goed voelt, dan als je wel aanvalt.
Ja.
Want als je niet aanvalt, dan zeg je gewoon, ja, dan kom je beneden en dan is het, ja, dan is het zo simpel. Dan is het Jurgensen het klassement en dan Evenepoel de rit. Als je wel aanvalt, dan neem je ook het risico dat je een counter om je oren krijgt. Of dat Jurgensen niet meer meerijdt of zo. Of nog probeert in de afdaling, als je een foutje maakt, zo vol dooruit. Weet je wel, dat is toch anders. Nu was er een soort van verstandhouding tussen die twee. Oké, we verdelen het onder elkaar. En ik denk dat als Evenepoel het gevoel had dat die Jurgensen eraf kon rijden, dan had hij het wel gedaan. Maar het ging niet langzaam, hè, daar. Want het was lastig of die zomaar uit het wiel gereden.
Nee. En die reed echt goede Parijs niet.
Ja. Weet je wat ik leuk vind van die gasten, van die hele jonge Amerikanen? Dat wordt wel eens, dat vergeet je soms wel eens. Maar dat vond ik leuk om die foto dan terug te zien. Want ik denk dat in de jeugdcategorieën, als je daar rondrijdt en ook bij de junioren, bij de belofte, dan rij je allemaal tegen Amerikaanse selecties vaak. Dat is vaak een soort van allegaartje van renners die dan dus door heel Amerika worden gescout en die dan worden meegenomen ergens naar Europa, want dan, ja, daar leer je echt wielrenner zijn. Het is een totaal andere manier van koersen dan in Amerika.
Ja.
Daar rij je een paar, ja, de wedstrijd die je daar rijdt is allemaal over hele brede wegen en dan rij je of een keer of het wordt gewoon een massasprint met iedereen. Of je rijdt naar een of andere klim toe waar de weg nog steeds net zo breed is. En waar het gewoon, nou ja, heel simpel, een soort labtest wordt. Dat je iedereen rijdt gewoon zo hard mogelijk omhoog. En dan, ja, wie het eerste boven is, die wint het klassement.
Ja.
Op de etappe. En het andere deel daar is zijn criteriums. Dat is best wel een groot circuit daar. Of in ieder geval wordt het een goed betaald circuit. Waar best wel grote prijzengelden zo worden betaald. En dan rij je gewoon in het centrum van een stad, rij je een criteriumtje. Maar de manier van koers zoals in Europa, die kennen ze eigenlijk helemaal niet daar. Dat je de hele tijd dat draaien, keren, weet ik wat. Gewoon simpelweg omdat de wegen ook niet zo zijn in Amerika. Je hebt gewoon bijna alleen maar vijfbaanswegen.
Ja.
Zelfs als, ja, als je gewoon de weg naar... Ja, dat, is niet alleen maar, dat bedoel ik niet alleen de snelwegen mee. Maar als je gewoon ja, van je huis een supermarkt rijdt, rij je ook alleen over zulke wegen, weet je wel.
Ja.
Dus ja, al die Amerikanen worden dan op jonge leeftijd, als ze goed zijn, dan worden ze dus meegenomen naar Europa. Door een of andere bondsprogramma of zo, weet je wel. En daar zitten zo'n gasten als McNulty en Jurgensen ook in. En die komen dan in Europa. En dat is hetzelfde als met die Australiërs. Dat is gewoon maken of kraken. En ja, dat grootste deel haakt natuurlijk af. Die denken na 3 dagen rondrijden in Vlaanderen of in Noord-Frankrijk. What the fuck is dit? Het is een totaal andere sport.
Ja. Een raar functionerend peloton. Gekke wegen. Klote weer.
Ja, ze zijn allemaal onaardig. Ze zijn allemaal klootzakken. Dat heb je nu dus ook in gravel. Dus dat vind ik dus heel grappig. Dan krijg je dus de Amerikaanse jongens die rijden. Dus dat Amerikaanse circuit. Dat zijn best wel relaxte wedstrijden. Allemaal hele lange wedstrijden. Lekker relaxed gravel sfeertje, weet je wel. We gaan de afloop barbecuen, bla bla bla. Weet je wel, dat. Maar die komen in Europa en die moeten dan een WK gravel rijden bijvoorbeeld. Ja, dan is gewoon vanaf meter 1 mes tussen je tanden. Iedereen duwt elkaar aan de kant. Ja, die wordt uitgescholden door Valverde. Op rotten, weet je wel.
Nou, die zullen blij zijn dus, dat jullie allemaal naar Amerika komen.
Ja, nou, dat is echt een groot verschil, hoor. Dat is echt een groot verschil. Maar de gasten, de Amerikanen, die dat dus wel kunnen, die dus wel ook... dat aankunnen, dat Europese peloton, die zijn dan meteen ook wel zo hard in hun hoofd en zo dedicated, dat ze ook vaak ook wel echt goed worden. En dat zie je bij die jonge Australiërs ook. Die zijn soms echt gewoon een jaar van huis. Ja, dan moet je wel echt wel weten wat je wilt.
Ja.
Dus die gasten, als ze dan ook echt het fysiek talent hebben ze dan al vaak wel, maar dan hebben ze vaak ook wel de determination om er ook echt iets van te maken als ze hier zijn. En dat zie je bij zo'n Jurgensen, ja, in optima forma. Die is hier naartoe gekomen met alleen maar met ik moet slagen, moet slagen, moet slagen.
Ja, waar ligt zijn vergezicht? Weten ze dat? Hebben ze daar een idee over? Is dit, is dit over een paar jaar voor de grote rondes? Hij is pas 24, hè?
Ja, dat vergeet je. Hij is echt nog heel jong.
Ja, je zou denken dat hij 28 is, dan geloof je het ook. Maar 24?
Ja. Ik weet niet hoe dit doet in het echte Hogebergte. Daar ben ik wel benieuwd naar. Of dit een typische Parijs-Nice-renner is, die dus dat dit zijn max is, zeg maar. Of dat hij ook echt in het Hogebergte mee kan. En ja, dat zal wel een beetje de ontdekkingstocht zijn. Daar zou hij misschien zelf wel stiekem op hopen. Als hij dat wel kan, dan is hij wel tamelijk compleet natuurlijk.
Ja.
Dan kan hij ook in die vlakke etappes kan hij goed, hij kan best wel goed dringen. Anders zit je dan op het nieuwslot ook niet mee in die kopgroep. Dus ik denk dat hij best wel compleet is als hij ook in het Hogebergte mee zou kunnen. Hij is natuurlijk niet de lichtste. Het is wel een redelijk relatief grote renner. Dus dat is misschien wel gunstiger in de tijdrit, maar ongunstig in het Hogebergte. Nee. Tja, we zullen hem ongetwijfeld wel wat beter gaan leren kennen nu hij voor een Nederlandse ploeg rijdt en voor zo'n grote ploeg. En dan zal die ongetwijfeld ook wel kijken waar zijn grenzen een beetje liggen. Maar ja, ik sluit het zeker niet uit dat dat dan een ronderrenner wordt.
Nee.
Alleen gaat hij Pogacar en Vingegaard en dat soort gasten verslaan? Dat lijkt me ook sterk.
Nee, dat lijkt ver weg. Ja. Dat verschil is nog wel heel groot.
Er stond daar een heel leuk detail ergens in een stuk van onze collega Daniel Dorswaard van de week. Die had hem gesproken in Parijs Nice. Dat zijn broer, waar de media dus naar Europa is gekomen ooit. Die fietst ook. Of die koerst ook. En die is in Nederland blijven hangen. En die is, geloof ik, IT-consultant of zo. En die rijdt af en toe nog wedstrijdjes op sloten. Vind ik heel grappig.
Het was een verwoestend weekend vanuit Visma Oogpunt.
Nog nooit gebeurd, hè? Eén ploeg die zowel Parijs Nice als Tirreno wordt.
Nee, dat is niks voor Visma natuurlijk, hè? Een beetje... Beetje historie.
Ja.
Gebeurt ook niet vaak.
Ja, ze zijn best leuk aan het seizoen begonnen.
Ja.
Maar goed, nu komt het wel. Nu, de komende weken gaat het wel weer echt een totaal andere dimensie krijgen natuurlijk. En ook de druk die er dan weer bij komt kijken. Want keer dat ze dit allemaal winnen, dat staat eigenlijk niet meer aan te kijken, toch?
Nee, dit kunnen ze. Dit hebben ze al laten zien, dat ze hiertoe in staat zijn. Het is wel knap dat ze Jurgensen zo enorm aan de praat hebben gekregen, wat we net bespraken. Maar dit kunnen ze.
Ja, maar nu krijg je gewoon de klassiekers. Ja. De monumenten. Sanremo, Vlaanderen, Roubaix.
Nou, dit is het parallele doel. Het is het winnen van de Tour. Ja. En het winnen van of Parijs of Vlaanderen.
Maar ik denk dat nu voor het eerst in een miljoen duizend jaar. En hier gaan we van de week nog wel een keertje op voorbeschouwen. Maar hoe lang is het geleden dat er een Nederlandse renner. Anders dan Mathieu van der Poel. Favoriet was in Milaan-San Remo. Of schaar je Olaf Kooi daar nog niet onder?
Zo. Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Hè? Ik zou zeggen, nog niet. Maar misschien is
schaduwfavoriet.
Misschien is dat naïef. Schaduwfavoriet lijkt me wel. Outsider. Schaduwfavoriet. Outsider. Ja, de vraag is wel... maar daar gaan we uitgebreid over verder praten. Maar de vraag is natuurlijk, kan hij in die laatste explosieve klimkilometers... Ja, wat kan hij daar? En als de koerssituatie is zoals vorig jaar, dan zie ik hem er niet bij.
Nee, ik ook niet. Dus
hij heeft wel de koers nodig. Straffe tegenwind.
Nodig. Precies. Ja. Maar kijk, dat Van der Poel overal favoriet is bij de start, dat zijn we wel gewend, toch?
Ja.
Dat is, ja, dat weten we wel. Maar dat er een sprinter zo goed is, want ja, Kooi is misschien wel meer dan een sprinter, maar laten we even een sprinter noemen. Maar dat er een sprinter zo goed is om Milaan-San Remo te winnen, een Nederlandse sprinter. Poeh, dat is wel een tijd geleden. We hebben het wel eens over gehad, weet je, of zou Jacobs of Groenewegen dat kunnen, maar dat is nooit een echte, serieuze vraag geweest, volgens mij. Dat ze de potje zou overleven, daar dacht je elke keer van, nee, dat is gewoon echt veel, dat is gewoon veel te veel gevraagd. Maar bij Kooi, en zeker in de toekomst, maar nu ook al, ja, als het een beetje een matte koers is en de wind staat een beetje tegen, en als ze met 4-5 wegrijden, zit hij er ook echt niet bij. Maar als daarachter nog 20 of 30 man aansluiten, ja.
Ja, daar zit hij waarschijnlijk wel bij, ja. Ja. En wie weet wat dan.
Nou, ja.
Maar dat gaan we nog uitgebreid analyseren. Ja.
Hij gaf wel op, hè, trouwens, Kooi in de laatste rit van Parijs-Nice. Maar ik denk dat meer. Ja, wat meer was. Wat ga ik hier nog doen verder dan. Dan dat er echt iets was. Wel weer een extreme manier van koers, die laatste rit. Het is heel vaak zo, maar dat is tegenwoordig echt helemaal. Het gaat gewoon op het eerste klimmetje beginnen zo.
Maar het is toch heerlijk allemaal?
Nee, ja, het is heerlijk. Maar ik verplaats me ook soms gewoon in de renners die gewoon tussen 50 en 80 in het peloton zijn of zo. Die hadden vroeger dan de kans om eerder in de rit nog gewoon vooruit te rijden en al iets te forceren of zo. Ja.
Ja, maar rol te spelen in de koers. Ze spelen geen rol meer in de koers.
Dus een groter deel van het peloton is pelotonvulling geworden.
Ja. Ja, het spektakel is vooraan onder de besten. En de rest zie je eigenlijk ook veel en veel minder. Nog los van de dominantie van 1, 2, 3 ploegen.
Ik identificeer me misschien te veel met pelotonvullingen, die jongens achterin.
Nee, vind ik wel goed. Dat is ook jouw positie in de Scheldeprijs.
Oké, is goed.
Er zijn nog kaarten, Thijs.
Oh, dat is wel echt een kans van je leven, dit.
Echt,
die zijn er nooit meer, dag van tevoren.
Ik heb met Nicky zitten appen. Die heeft allemaal leuke verhalen in zijn tas gestopt.
Lekker.
Die brengt een hele mooie oude poster mee. Verrassingtje. We gaan nog bellen. Hè? We hebben een oud renner aan de lijn die zijn beste Nicky Terpstra verhaal gaat vertellen.
Ook goed.
Ja, het kan wel eens een leuke avond worden in Schouwburg Amstelveen. We gaan om 8:00 beginnen.
We spelen raad de race.
Raad de race. 5 foto's. En Nicky moet zeggen welke race erbij hoort. Er zitten wel een paar makkelijke tussen natuurlijk.
Ja, en als je komt, neem je joggingbroek mee.
Ja, sterker nog, je mag hem aan.
Ik doe mijn joggingbroek aan op het podium.
Ik moet nog even kijken.
Slapzak. Jij doet ook gewoon je joggingbroek aan.
Laat ik zo zeggen, Thijs, ik zal me tijdig omkleden.
Oké. Het is een avondje op de bank hangen, maar dan in het theater.
Inderdaad.
luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over, they're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet, we stoppen ermee, geen voetbal meer vanavond.
Kwart over zes ging de telefoon en niet één keer maar een keer of zes achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.